Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. Ook een groet aan hen die de dienst op een later tijdstip zullen horen. Vandaag, op deze derde zondag van de lijdenstijd, is diaken van Aalen uit Langeraar onze voorganger. Organist is Anton de Boer. De collecte. De eerste is bestemd voor het missionair werk en wel voor de zogenaamde pioniersplekken. U heeft er van kunnen lezen in het kerkblad. De tweede is bestemd voor de predikantsplaats en de derde is bestemd voor het orgelfonds. De bloemen gaan ter bemoediging naar Kobi Jansen, Meeuweveld 5, die onlangs een operatie heeft ondergaan. Dan wil ik nog een keer wijzen dat er achter in de kerk nog spaardoosjes liggen. Mocht u die nog niet meegenomen hebben, dan kunt u dat alsnog doen en dan kunt u meedoen aan de actie in de lijdenstijd voor de diaconie. Er ligt ook informatie bij waarvoor de actie bestemd is. Van harte aanbevolen. Morgenochtend is er weer inloop in het anker, aanvang 10 uur. Woensdagmiddag is er... Dinsdagavond, ik houd de goede volgorde aan. Dinsdagavond is er een gespreksgroep bij de familie Hartsteen, aanvang 8 uur. Woensdagmiddag is er Ecumenia in het anker, aanvang 2:30. Er worden decoratieve paasstukjes gemaakt. Van harte welkom. Dan is er woensdag in deze kerk biddag voor gewas en arbeid. Aanvang 7:30. Omdat dit binnen de gezamenlijke activiteiten van de kerken in Nieuwveen en Zeehoven rond de 40 dagen valt, zullen zowel dominee van het Kruis als diaken van Aarde voorgaan. U wordt hiervoor ook van harte uitgenodigd. Volgende week zondag is dominee Van Dis uit Nieuwegein de voorganger. Ik ben tot mijn schrik iets vergeten. Er is een gemeentelid overleden en daar wil ik u van vragen op te gaan staan. Op 28 februari is ons gemeentelid Henk Braam, wonende Speelmanweg, overleden. Hij was 82 jaar. De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. Wij zingen nu Psalm 87, vers 1. Blijven staan voor het zingen van ons intochtlied. Dat is lied 537, dat is het lied van de maand. Ik wens u namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst.
ons leven in alle oprechtheid voor aan de Heer. En wij belijden dat onze hulp in naam van de Heer is, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit meer los zal laten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. Na deze opening, nu we hier samen zijn in de naam van de Heer, willen we met elkaar zingen gezang 280. Gezang 280. Bidden wij om Gods ontferming voor ons leven en voor de wereld. Heer onze God, Vader in de hemel. We leven in uw schepping, die zo mooi is en kleurrijk, maar die ook zo verscheurd is door haat en geweld. We leven in uw schepping en we genieten van alle zegeningen, maar we maken ons ook zorgen. En we lijden ook aan wat er om ons heen gebeurt, maar ook lijden we soms gewoon aan onszelf. Soms schamen we ons achteraf om wat we gedaan hebben, wat we gezegd hebben, wat we gelaten hebben. Soms proberen we het maar te vergeten, omdat we weten dat we eigenlijk toch beter zouden zijn. Maar toch, goede God, ervaren ook wij iedere dag opnieuw onze eigen gebrokenheid, onze eigen tekorten. En daarom bidden wij u, Heer, ontferm u over ons. Wees bij ons. Vandaag en alle dagen die ons hier op aarde gegeven zijn. Amen. En mogen zo de Almachtige God onze zonden vergeven en ons allen geleiden tot het eeuwig leven. Wij zingen met elkaar Psalm 42, de strofen of coupletten, ik weet niet wat de gebruikelijke term is bij u, 1 en 2. We mogen zo gaan luisteren naar woorden van lang geleden, opgeschreven in oude brieven, opgeschreven in getuigenissen. Daarin mogen we horen hoe God al in het verre verleden met ons is omgegaan, maar ook het geloof van de eerste kerk, die mogen we horen. Maar daar blijven we niet bij, want de Heer is niet gestopt met aanwezig zijn bij de laatste pagina van de schrift. Ook in deze tijd spreekt de Heer door de kerk en door de kracht van de Heilige Geest. Laten we eerst bidden dat wij ook vandaag het woord van de Heer mogen verstaan. Vader in de hemel, we gaan de schriften openen. We gaan lezen uit een brief die Paulus schreef aan een goede vriend van hem. We gaan luisteren naar woorden van Jezus Christus. Vader in de hemel, ook in deze tijd spreekt u door de kracht van de Heilige Geest ons toe. En daarom hebben we ook de Heilige Geest nodig om alle drukte van iedere dag even los te laten en ons echt te kunnen richten op u. En daarom bidden wij u, maak ons hart open en ontvankelijk en geef dat wij uw woorden echt mogen verstaan, maar ook meer dan dat. Geef dat wij daaruit mogen leven in de week die voor ons ligt en de dagen daarna. Dat bidden wij u door Christus, onze Heer. Amen. We gaan lezen en de eerste schriftlezing is uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En daar schrijft hij: schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. En schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden, doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Tot zover de woorden uit de brief van Paulus aan Timotheus. We zingen met elkaar gezang 362. En de tweede lezing van deze zondag, die is uit het Matthäus-evangelie, het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante en zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia die met Jezus in gesprek gingen. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten opslaan. Één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit die wolk klonk de stem: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luistert naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. Tot zover de woorden uit het Heilig Evangelie. Wij danken God. Wij zingen met elkaar, voorafgaande aan de verkondiging, gezang 513. Beste medegelovigen, toen ik hier naartoe reed, toen bedacht ik me hoe bijzonder het eigenlijk is dat ik hier ook mag staan en mag voorgaan in een protestantse eredienst. Dat is zo gegroeid, niet alleen hier, maar er zijn meer protestantse kerken in het land waar ik op mijn vrije zondagen de preekstoel beklim. En dat varieert van het Hoge Noorden, Zoutkamp, Zuidhoren, de Bijbelbelt, Voorthuizen, Spaarndam bij Haarlem. Ja, zo af en toe kom ik nog eens ergens. En aanstaande woensdag ga ik hier weer voor. Mijn collega's begonnen zich al een beetje zorgen te maken. Die zeiden, pas je op dat je geen dominee wordt. Maar ja, het is maar net ook een beetje waar je wie gestaan heeft. En daar voel je je ook heel vaak thuis. Maar het is ook zo dat ik me inderdaad thuis voel in de protestantse traditie. En vandaag mag ik bij u hier het woord verkondigen. En we horen uit de brief van Paulus. En we horen ook een getuigenis van Matteüs. Een bekend verhaal, wat we in de deftige term ook wel het verhaal noemen van de transfiguratie. De gedaanteverandering van de Heer. Ja, en daar zou je misschien wel 8, 9 of 10 preken over kunnen schrijven. Maar dat doen we niet. Ik heb me laten inspireren door ook van de week thuis stil te zijn en te denken, als ik nou zo'n verhaal lees, welke woorden, welke zin raakt mij nu het meeste in deze tijd? En dat was eigenlijk de woorden van Christus die hij zei tegen de 3 apostelen, de discipelen, toen hij naar ze toe kwam en hun op de schouder tikte en tegen ze zei, sta op. Sta op en wees niet bang. Er gebeurde heel veel op die berg, maar deze woorden raakten mij het meest. Sta op en wees niet bang. Maar dan ga je ook afvragen, waarom waren die 3 discipelen nu eigenlijk bang? Waarom waren ze nou bevangen door een grote vrees? Ze hoorden de stem van God. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik wel behagen heb. Luistert naar hem. En toen die wolk over hen heen kwam, hen overschaduwde. Toen vielen ze neer en toen waren ze bang. Het is misschien bij Matteüs ook een beetje onduidelijk waarom ze bang zijn. Dit verhaal wordt ook bij de andere evangeliën beschreven. Matteüs die zegt niet waar Jezus over sprak met Mozes en Elia. Maar dat komt wel naar voren bij hetzelfde verhaal in het Lucas-evangelie. Waar spraken ze dan over? Dat moet toch ook te maken hebben gehad met die angst. Waarom waren die apostelen nou bang geworden? Het was kennelijk een combinatie van wat God tegen hen zei en wat ze hadden gezien en gehoord. In een ander evangelie, daar staat dat Jezus sprak met Mozes en Elia over zijn exodus. Over zijn uittocht. De exodus die Mozes, zou je bijna zeggen, op aarde had voltooid. Hij had ervoor gezorgd dat het volk door de zee ging, door de woestijn ging, bevrijd werd, op weg naar het land van melk en honing. En nu spraken zij over de exodus, de uittocht die Christus zou gaan volbrengen in Jeruzalem. En wat voor Exodus dat is geweest, dat weten we. We zitten in de lijdenstijd. En we gaan weliswaar op weg naar Pasen. Maar voordat het Pasen is, hebben we eerst nog de vrijdag daarvoor. De Goede Vrijdag. Kennelijk waren die drie apostelen daarvan geschrokken. Oh, dat is bij Petrus vaker gebeurd, hè? Dat is bij Petrus vaker gebeurd. Als Jezus vraagt aan de apostelen, wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zeggen jullie dat ik ben, dan roept Petrus nog, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Oh, geweldig, Simon, zegt dan Jezus, geweldig. Jij heet geen Simon meer, jij heet voortaan Petrus. En op die steenrots ga ik mijn kerk bouwen. En de poorten van de hel zullen haar nooit kunnen overweldigen. En ik geef je de sleutel van het koninkrijk Gods. Nou, zie je hem helemaal stralen van. En zie je hem ook een beetje rondkijken naar die andere apostelen. Zo in de zin van, heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Hoe die op een troon wordt gezet. Nog geen 5 minuten later, als Jezus dan praat over zijn lijden en sterven, dan zegt Petrus, oh nee, dat zal u niet gebeuren. Nog geen 5 minuten later. En wat zegt Jezus dan tegen diezelfde Petrus? Ga weg van mij, Satan. Petrus kon het niet verdragen dat de Messias zo zou moeten gaan lijden. Dit hoorde hij. Dit hoorde hij en zij. Ze hoorden erover spreken. Over die exodus. Over dat lijden dat kennelijk in deze gebroken schepping iedere keer weer opnieuw naar boven komt. En dan die stem van God, dit is mijn zoon. Luistert naar hem. En ze vielen neer. En ze waren angstig geworden. Is dit dan de consequentie? Als wij leerlingen zijn van de Heer. En dan komt Jezus naar ze toe en die zegt, kom op. Sta op. Sta op en wees niet bang. Hij zegt niet, sta op, jullie zal niks overkomen. Oh nee. Want we weten hoe de vele apostelen gestorven zijn. Petrus is omgekeerd aan het kruis opgehangen. Sta op en wees niet bang. Dat wordt ook in ons hart gezegd, maar wij zijn wel bang. Wij zijn wel bang. Wij kennen ook onze angsten. Trouwens, heel de wereld is bang. Heel de wereld kent angst. Sla een krant open, kijk naar het journaal. Overal zien we grote bronnen van lijden, van ellende. In het ene deel van de wereld, daar is ellende en angst vanwege enorme honger, die er eigenlijk gewoon permanent heerst. Aan de andere kant van de wereld is angst omdat mensen doodgaan aan vraatzucht. En er is ook weer een deel van de wereld, daar is angst omdat er permanent oorlog is, wat maar niet stopt. En waardoor mensen op de vlucht gaan. Mensen die al van baby af aan opgegroeid zijn in oorlog en nu jongvolwassenen zijn. Ze slaan op de vlucht als volwassenen, als kinderen. En ze kloppen aan bij grenzen. Ja, en wat je ervan vindt, vind je ervan. We hoeven hier geen politieke statements te maken, maar het is natuurlijk wel een drama. Er zijn natuurlijk drama's in de wereld, lijden en angst. En in feite hebben we als Europa, daar hebben we eigenlijk één groot land van gemaakt en gezegd, weet je wat, iedere vluchteling die aan de grens van ons grote land Europa aanklopt, kan daar naar binnen. Ja, en waar liggen die grenzen van het grote land Europa? Net in de gebieden van de Europese landen die het zelf al zo moeilijk hebben. Met armoede, met allerlei vormen van crisis. Ja, die zijn ook nog eens een keertje de klos, want daar wordt aan de deur geklopt. Ja, en hoe helpen we dan dat deel weer van Europa? Het is allemaal haast niet meer te volgen. Wat een tragedie. En dan zie je die kinderen staan bij de grens. Het is hartverscheurend. Er wordt geschoten en er worden boten lek geprikt. Ja, en dan zie je ook weer volwassenen staan. En dan hoor je ook weer mensen zeggen, ja, maar die volwassenen, dat zijn terroristen. Je wordt alle kanten opgeslingerd, maar wat een lijden. Wat een tragedie. En dan denk je misschien, nou ja, wij zitten gelukkig hier nog een beetje redelijk veilig in Nederland. Ja, maar ook hier is lijden. Aan de ene kant van de wereld worden christenen vervolgd en doodgeschoten. Het is nog steeds de meest vervolgde godsdienst. Maar daar waar het geloof van buitenaf aangevallen wordt, daar groeit de kerk. Hoe meer het van buitenaf aangevallen wordt, des te sterker wordt het geloof. Niet voor niets zeggen we vaak, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Maar hier is iets heel anders aan de hand in onze tijd, in onze cultuur, in onze streek. Het is hier een, zou je bijna zeggen, een aanval van binnenuit. Alsof daar binnenin iets aan het afsterven is. Wat zich langzaam voltrekt. Waardoor het van lijkt alsof hier in het deel van de wereld, ja, misschien ook wel iets van een soort van identiteitscrisis aan de hand is. Toen mijn moeder klein was, geloof ik het ook vorige keer eens een keer heb gezegd in deze kerk, hadden de mensen de catechismus, hè, van waartoe zijn wij op aarde? Ja, die vraag die wordt niet meer gesteld. Als je nu aan hele generaties vraagt, weet je wel waarom we eigenlijk leven? Ja, eigenlijk weet niemand het meer. Ja, waarom leef ik? Ja, weet ik veel. Waarom ik leef? Maar ja, ik zie geen enkel hoger doel dan als het maar leuk is. Maar waarom leef ik eigenlijk? Alsof er een zingeving van binnenuit verdwenen is. En er een identiteitscrisis ontstaat. Gisteren las ik in de Trouw ook weer een heel artikel over hoe jonge mensen in zo'n crisis kunnen komen. Het is toch, zou je bijna zeggen, God geklaagd dat er hele groepen 18, 19, 20-jarigen in een burn-out al terechtkomen. In een burn-out, lieve mensen. Dat krijg je niet van hard werken, hoor. 18 jaar. 19 jaar. In een complete burn-out. En met die hele discussie. Die discussie over voltooid leven. Was er een soort van onderzoek geweest dat heel veel 50-plussers zal zeggen, ik ben er wel klaar mee. Ik heb een carrière gehad. Mijn huwelijk is mislukt. Wat moet ik nog? Ik tel niet meer mee. Ik word een soort van boomer. Ik word toch niet meer serieus genomen dadelijk. 50-plussers die zeggen, het hoeft van mij niet meer. En dan zeggen we met elkaar, nee hoor, het is allemaal prima. Leven in een lekker landje. Nee, 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 lieve mensen, het is wat met dat lijden. Er is echt, als je het zo bekijkt, is er veel aan de hand. Maar het is niet uniek. Het is kennelijk wel van alle tijden vormen van lijden. Ja, dat leven hier op aarde is nu eenmaal een leven met zegeningen en met harde klappen. En daarom schrijft Paulus, als hij in het gevangen zit, aan zijn goede vriend, draag uw deel in het lijden voor het evangelie. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie. Hij zegt niet tegen zijn goede vriend, joh, als je nou aan Jezus gelooft, dan heb je geen lijden meer. Hij zegt ook niet tegen die goede vriend, geloof nou gewoon in Jezus, maar dan wel zolang het je uitkomt. Nee, draag uw deel daarin. Ja, en dan komt onmiddellijk die vraag. Kunnen wij het nog wel aan? Kunnen wij dat lijden nog wel aan? En wat betekent lijden eigenlijk? En waarom hebben we daar moeite mee? Ik ook hoor. Ik ben ook gewoon een kind van deze tijd. Maar ik besef wel wat Paulus bedoelt. En ik besef ook waarom Jezus sprak over zijn exodus. En hij dat ook volbracht heeft. Omdat, hoe raar en tegenstrijdig het ook klinkt, op een of andere manier zorgt lijden ervoor dat je teruggeworpen wordt tot de meest intieme zin van ons bestaan. Het is natuurlijk heel riskant om te zeggen, maar ik denk dat de lijdende mens, ja, dat is, zou je bijna zeggen, tragisch en misschien ook zinloos, maar de lijdende mens roept ook in ons op dat besef wat wezenlijk is in ons leven. Zoals ik een keer in mijn vorige parochie een parochiaan had, die tegen mij zei, in de 7 maanden dat mijn man een ernstig ziekbed had, en toen overleed hij. Ze zei, we waren het erover eens dat die 7 maanden de beste maanden waren van ons huwelijk. Dat is wat, hè? Als iemand dat kan zeggen. Ze zegt, we hebben in die 7 maanden, hebben wij met elkaar dingen besproken die we nog nooit besproken hadden. In die 7 maanden hebben we elkaar aangeraakt en elkaar gezoend en vastgehouden, zoals we nog nooit hadden ervaren. In die 7 maanden kwamen we tot de ontdekking dat alles wat wij hebben, alles wat we hebben, ja, zelfs ons eigen lijf, dat alles zal vergaan. Alles. Maar hoe wij elkaar wisten te raken en wat wij voor elkaar betekenden, dat is niet weg. Dat leeft en dat voel ik nog steeds in mij. Gewoon door die parochiaan werden mijn ogen geopend. Ik dacht, het brengt ons naar het meest wezenlijke. En dat meest wezenlijke, dat heeft Jezus laten zien. En dat meest wezenlijke hebben Mozes en Elia meegemaakt. Het meest wezenlijke, dat is namelijk de naam van God, die hij openbaarde aan Mozes. Ik zal er zijn. Je hoeft maar 4 keer je handen te klappen. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Bij al je successen en zegeningen. Ik zal er zijn als je lekker geniet van een maaltijd. Met een chardonnay. Nog even wachten, het is vasten. Ik zal er zijn als je verdriet hebt en alles dreigt te mislukken. Ik zal er zijn als je kerngezond bent en het leven aan kunt. Maar ik zal er zijn ook als je lijf oud en broos wordt. Ik zal er zijn in je leven. En ik zal er zijn in je sterven. Dat mag ook in ons hart gegrift zijn. Die belofte. En als het goed gaat, dan kunnen we misschien zeggen, oh ja, wat prachtig. Ja, nee, dat is ook zo. Dat zou heel goed kunnen. Maar dan, als het dan donker wordt in je leven, dan herinner ik mij die poster van Fischer. Vergeet in het donker nooit wat je in het licht gezien hebt. Ja, ook als wij gebukt zijn, als we tranen hebben en bang zijn voor wat komen gaat, mogen we de hand van de Heer op onze schouders voelen, die ook dan tegen ons zegt, kom op en sta op en wees niet bang. Amen. We gaan zo met elkaar zingen, gezang 543.
Thank you.
gaan met elkaar bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, we willen u danken op de eerste plaats. Gewoon eenvoudig danken. Danken voor deze nieuwe dag, ook al is het een dag met zorgen en met vragen. En toch danken we u daarvoor. Want ook vandaag schenkt u ons de kans om te getuigen van uw liefde. In woorden en in daden. Goede God, u vraagt van ons niet dat we de hele dag overal over u spreken, maar twee gevouwen handen en gesloten ogen is al het begin van ons dank. En we bidden u dat wij ook door de kracht van de Heilige Geest ons leven aanvaarden, ja ook ons lijden. Goede God, geef ons door uw Heilige Geest het inzicht en het vermogen om op al die zware momenten van ons leven te komen tot de diepste kern, tot u. Want daarin vinden wij onze identiteit, dat wij allemaal uw kinderen zijn. Goede God, we bidden daarom ook voor de wereld om ons heen. Mogen het licht van uw evangelie stralen meer en meer in de harten van de mensen. En geef dat uw kerk zich verspreidt, niet door agressie, maar door zachtmoedigheid en mededogen. Goede God, we bidden voor de kerkelijke gemeenschap hier ter plaatse. In het bijzonder voor deze gemeenschap. Heer onze God, ook hier zijn wel eens zorgen. Maar we horen dat we niet bang hoeven te zijn. Het ligt ook in uw hand. En hoe het gaat, zal het allemaal gaan. Maar geef dat ook uw evangelie blijft klinken in deze streek. Daarom bidden wij ook voor de gemeenschap hier dat ook in uw liefde zij met elkaar verbonden zijn. We bidden voor de kerkenraad, dat zij zich door u geroepen weten. Dat zij met wijsheid en zachtmoedigheid deze gemeenschap mogen leiden. We bidden voor de predikant en voor alle predikanten en pastoren hier in deze streek. Goede God, wilt u ook hen zegenen, opdat zij ook in uw naam mensen mogen bijstaan, uw woord mogen verkondigen en sacramenten mogen bedienen. Heer onze God, we bidden ook in alle bescheidenheid voor onszelf, voor onze bekenden, familieleden. We bidden ook voor de mensen met wie we moeite hebben in het leven. Geef dat ook zij zich gezegend weten. En luister naar ons, zo vragen wij u ootmoedig, als wij ons tot u richten in de stilte van ons hart. Heer onze God, zo brengen wij al onze gebeden bij u. En we vragen u, verhoor het gebed van uw kerk. In het bijzonder, als wij uitspreken de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Leid ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in de zonde, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Dan mogen we in alle dankbaarheid nu ook onze gaven schenken in de vorm van de collecte op de hier gebruikelijke wijze. En daarna zingen wij gezang 981. hier de biddag voor gewas en arbeid om 19:30. Dan zal dominee van het kruis voorgaan en ik zal daarin ook voorgaan. Komt u allemaal. Ik zal die katholieken ook oproepen om te komen. Hè? Maar dan moet u ook komen. Hè? Dus komt u allemaal dan ook woensdagavond naar deze mooie kerk. Zo is het maar net. 19:30 is het. Woensdag om 19:30. Ik ga gauw door, want ik ga naar de katholieke kerk van Hoogmade. Althans, we kerken daar nog in een dorpshuis vanwege de brand. Dus ik groet u allemaal en ik mag u de zegen van de Heer meegeven. Gaat alle heen van hier in vrede. En de zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest dalen over u neer en blijven altijd bij u.